Ronja was vlak achter Mathis gaan staan, zodat hij haar niet kon zien. Zelf zag en hoorde ze meer dan ze kon verdragen. Naast Mathis stond Birk. Hij was niet meer geboeid. Hij had een riem om zijn hals en Mathis hield die riem in zijn hand, alsof hij een hond bij zich had.
"Jij bent vreed, Mathis," zei Borka, "maar ook minder waardig. Dat je mij hier weg wilt hebben, begrijp ik. Maar dat je mijn kind gebruikt om je zin te krijgen, dat is minder waardig."
"Ik heb je niet gevraagd wat je over mij denkt," zei Mathis. "Ik wil alleen weten wanneer je verdwijnt."
Borka was zo verbitterd dat de woorden in zijn keel bleven steken. Een tijd lang bleef hij zwijgend staan. Ten slotte zei hij:
"Eerst moet ik een plek zien te vinden waar we ons veilig kunnen voelen. Dat zal niet eenvoudig zijn. Maar als jij me mijn zoon teruggeeft, dan kun je erop vertrouwen dat we voor het einde van de zomer weg zijn."
"Goed," zei Mathis. "Dan kun jij erop vertrouwen dat je je zoon voor het einde van de zomer terugkrijgt."
"Ik bedoel dat ik hem nu terug wil hebben," zei Borka.
"En ik bedoel dat je hem nu niet krijgt," zei Mathis. "Maar we hebben bij ons in de burcht wel kerkers. Hij zal een dak boven zijn hoofd hebben. Mocht het een regenachtige zomer worden, laat dat je tot troost zijn."
Ronja stond zachtjes te kreunen. Wat vreed had haar vader dit alles uitgedacht. Borka moest heel snel weg. Anders zou Birk tot het einde van de zomer in een kerker opgesloten zitten. Maar zo lang zou hij niet in leven kunnen blijven. Dat wist Ronja. Hij zou er doodgaan. En dan had ze geen broer meer. Ze zou ook geen vader meer hebben van wie ze kon houden. Dat deed haar bijna evenveel pijn. Ze wilde Mathis eigenlijk straffen. Ze wilde dat hij net zo erg zou lijden als zijzelf. En ze wenste vurig dat hij zijn vredeplannen dan niet zou uitvoeren. En plotseling wist Ronja wat haar te doen stond. Heel lang geleden had ze het ook eens gedaan. En dat was ook tijdens een woedeaanval. Maar zo buiten zichzelf als nu was ze toen niet geweest. Even leek het of alles om haar heen begon te draaien. Toen zette ze zich af en vloog over de hellepoel. Mathis zag haar springen en slaakte een kreet. Een kreet als van een wild dier in doodsangst. Zoiets afgrijselijks hadden zijn rovers nog nooit gehoord. En toen zagen ze Ronja, hun Ronja, aan de andere kant van de afgrond naast de vijand staan. Dit was het ergste dat kon gebeuren. Ze begrepen er niets van. Onbegrijpelijk was het ook voor de Borka-rovers. Ze stonden Ronja aan te staren, alsof plotseling een vogelheks in hun midden was verschenen. Borka was ook met stomheid geslagen. Maar hij kwam al gauw tot bezinning. Hij begreep dat alles nu veranderde. Dat heksenkind van Mathis kwam hem, om welke reden dan ook, uit de moeilijkheden halen. Hij bond zo snel als hij kon een riem om haar hals, terwijl hij stilletjes lachte. Daarna riep hij Mathis toe:
"Wij hebben hier aan deze kant ook kerkers."
"Ja, ook jouw dochter zal een dak boven haar hoofd hebben. Laat dat je tot troost zijn voor het geval dat het een regenachtige zomer wordt."
Maar Mathis was niet te troosten. Als een gewonde beer stond hij zijn zware lichaam heen en weer te wiegen om zo zijn onverdraaglijke pijn te onderdrukken. Ronja huilde toen ze hem zag. Hij had de riem losgelaten waarmee hij Birk gevangen hield. Maar Birk bleef bleek en ellendig staan kijken naar Ronja, die aan de andere kant van de hellepoel stond te huilen. Toen kwam Oendis naar haar toe en gaf haar een duwtje. "Huil jij maar, dat zou ik ook doen als ik zo'n wild beest van een vader had." Maar Borka zei tegen Oendis dat ze naar de bliksem kon lopen. "Met dit soort dingen had ze niets te maken," zei hij. Ronja had Mathis zelf een wild beest genoemd. Toch wilde ze nu niets liever dan hem troosten, omdat zij degene was die hem dit onmenselijke verdriet had bezorgd. Ook Lovis wilde hem troosten. Ze ging vlak naast Mathis staan, maar hij merkte het niet eens. Hij merkte niets. Het leek of hij op dit ogenblik alleen op de wereld was. Toen riep Borka hem toe.
Zeg, Mattis, krijg ik mijn zoon nog terug of niet?
Maar Mattis bleef alleen heen en weer staan wiegen. Een antwoord kreeg Borka niet van hem. Toen brulde Borka, krijg ik mijn zoon nog terug of niet? Eindelijk schrok Mattis op.
Ja, natuurlijk, zei hij onverschillig. Wanneer je maar wilt.
Ik wil het nu, zei Borka. Niet aan het eind van de zomer, maar nu. Mattis knikte.
Wanneer je wilt, heb ik gezegd.
Alles leek langs hem heen te gaan. Maar Borka zei met een grijns.
Dan krijg jij je kind tegelijkertijd terug. Gelijk oversteken, noemen ze dat. Hè, schurk?
Ik heb geen kind, zei Mattis. Borka's tevreden grijns verdween van zijn gezicht.
Wat bedoel je daarmee? Heb je nu een nieuwe streek verzonnen? Kom je zoon maar halen, zei Mattis. Maar mij kun je geen kind teruggeven, want ik heb geen kind.
Maar ik wel, schreeuwde Lovis met een stem die de kraaien omhoog deed fladderen. En dat kind wil ik terug hebben. Als je dat maar weet, Borka, nu! Toen keek ze Mattis strak aan. Zelfs al is de vader van dit kind zijn verstand volkomen kwijt. Mattis draaide zich om en liep met zware stappen weg.